Hallo, welkom bij deze serie waarin Museum Jan Kuhnen het mes zet in allerlei thema's die te maken hebben met onze tentoonstellingen. Een boeiend kijkje achter de schermen, met prominente gasten en steeds weer een ongewisse en inspirerende afloop. Luister, geniet en ontdek en hopelijk tot ziens in het mooiste museum van Os.
Welkom bij de podcast van Museum Jan Kuhnen, waarin we in gesprek gaan over thema's uit onze tentoonstellingen. Vandaag zetten we het mes in kunst voor dieren. De gast zijn Stefan Kools en Sandra van der Beuken, die nu zowel binnen de muren van het museum exposeren als daarbuiten. De titel van de tentoonstelling is The Animal Pharmacy. Welkom Stefan en Sandra, kunnen jullie heel kort jezelf even introduceren?
Jazeker, ik ben Stefan Kools, beeldend kunstenaar en botanist. En boer kun je ook wel zeggen tegenwoordig.
Mijn naam is Sandra van der Beuken. Ik ben landschapsontwerper. En samen werken we aan diverse projecten die ook in het kunstzinnige vlak zich bevinden.
Ja, mooi. En dan is het goed om ook nog even onze andere, gast kan ik niet meer zeggen, aan tafel.
Hallo, vaste gast.
Aan tafel, ja. Wouter Bos, geluidstechnicus. Wouter mag inbreken in het gesprek als wij onbegrijpelijke dingen zeggen, te lang
fijn,
praten
ja.
Of heel hard op tafel trommelen.
Dus heel snel snap ik het al niet meer, dus dan moet even duidelijkheid
komen. Het valt allemaal niet mee, Wouter. Lekker bijblijven. En ik zelf ben Merel van der Nieuwenhof, conservator van Museum Jan Kuhnen. Jij noemde net al even dat je ook boer bent. Ik wil eigenlijk beginnen bij hoe we deze podcast ook genoemd hebben. Kunst voor dieren, want dat maken jullie. Hoe zit dat?
Goh, ja, dat is een meteen als we het over een makkelijke vraag hebben, kunst voor dieren. Ja,
dat doen we niet aan een makkelijke
vraag.
Nee,
dat uiteraard niet. Nou, wij zien, ik denk dat wij wel kunnen zeggen dat wij op een andere manier naar kunst kijken. En wij zien mens en dier eigenlijk op dezelfde niveau. En op het moment dat je onszelf gelijkstelt met het dier, waarom zou je dan eigenlijk alleen vanuit het perspectief van de mens voor de mens iets gaan doen? Dan is het dier ook een onderdeel binnen alles eigenlijk bij ons. Hoe wij leven, hoe wij denken en hoe wij met de natuur omgaan. Ze zijn medebeheerders. Maar je kunt ook eigenlijk iets inrichten, een ingreep in het landschap doen of een kunstwerk maken waar het publiek niet de mens is, maar het dier is eigenlijk.
Ja. En je zei al eventjes het landschap. Misschien is dat ook meteen mooi om het even een beetje beeldend te maken voor de mensen. Want jij hebt weliswaar een atelier aan huis, maar het echte atelier van jullie is eigenlijk buiten, een veld in Limburg. Wat houdt dat in?
Ja, dat is eigenlijk een stuk grond gelegen in Meersen, Zuid-Limburg. 1,3 hectare weiland. En dat hebben wij het afgelopen jaar, we pachten dat voor 6 jaar van de provincie. En we zien dat inderdaad als het buitenatelier, waarin we eigenlijk werken in dat veld, het veld beheren, maar ook nieuwe dingen aanbrengen. En waarbij we dus dat werk eigenlijk zien als het vormen van het kunstwerk, dat stuk veld in onze ogen is. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld het aanplanten van fruitbomen, het maaien van het gras en zorgen dat het daarmee kruidenrijker wordt. Daarin gaat het er vooral ook in van als je dus een bepaalde handeling verricht, bepaald beheer uitvoert, welk effect heeft dat naar de toekomst? Dus er komt ook echt wel een heel groot stuk verbeelding bij kijken. Van je wilt misschien dat het er zo uit gaat zien. Of je bent juist bezig van, als ik dit nou doe, wat gebeurt er dan?
Ja.
Dus dat is, ja.
Want dan doel je eigenlijk met name op, je bent denk ik minder bezig met, ik ben daar een soort mooie tuin aan het aanleggen op dat veld. En meer bezig van, wat betekent deze handeling voor de dieren die hier wel of niet leven? Of de planten die hier kunnen groeien?
Ik zou het vooral willen vergelijken met hoe iemand die met klei werkt, of met misschien nog beter beeld houdt. Hè, die probeert soms ook een beeld dat in de steen al zit eigenlijk, als het ware, vrij te maken. En dat is denk ik zoals je er ook naar moet kijken. Hè. Ja. We hebben de gereedschappen als een schep, als andere instrumenten. Dat verlengde van onze handen zijn als het ware. En door de juiste ingreep in het landschap te doen, leggen wij ook eigenlijk die lagen bloot. Want wat eronder ligt, Dus wat in de grond zich afspeelt, zie je ook boven weer vertaald. Nou, en dat zijn de lagen waar wij eigenlijk heel erg mee bezig zijn. En dus zo'n boom die in de grond zit, die gaat groeien. Die gaat een vorm, maar die betekent ook weer schaduw op de grond. Dat heeft ook wel een relatie met elkaar. En dat, ja, daar zijn wij allebei en Sandra vooral heel goed in, om die verbeeldingskracht ook voor die inrichting en voor die ingrepen heel erg toe te passen.
Ja. Maar ik denk wel dat het klopt wat je zegt, dat we dat voornamelijk vanuit ook het oogpunt voor de ecologie doen. Dus om maximale biodiversiteit te bewerkstelligen. Maar tegelijkertijd is het ook niet alleen dat, want uiteindelijk heel veel van de dingen die wij doen hebben ook weer een relatie met de cultuurhistorie. Dus waarom zijn er in Zuid-Limburg zoveel heggen? Om maar even een voorbeeld te noemen. Of iets wat heel weinig mensen kennen. We hebben bijvoorbeeld een graft in ons veld. Zeker in Zuid-Limburg, daar heb je wat steilere hellingen. En doordat het natuurlijk door de eeuwen heen eigenlijk altijd al bewerkt is geworden, dat land, zijn er eigenlijk op plekken waar op een gegeven moment te veel erosie ontstond, hebben de boeren eigenlijk heggen aangeplant om die erosie te stoppen. En die heggen zijn uiteindelijk weer omgaan vormen in dat daar door alle bewerkingen eigenlijk een steilrand is ontstaan. Dus een steiler randje in een helling ontstaat dan nog een steiler stukje. Ja. En omdat dat niet te bewerken is, groeiden daar weer allerlei struiken en bomen op. En dat noem je dus een graft.
Dat veld is dus jullie atelier?
Ja, zo zou je het wel kunnen stellen, ja.
Ja. Waar ik nog even mee zit is, wat is het verschil in dit geval tussen tuinieren en kunst? Want het is ook een stuk kunst.
Ja, tuinieren zou ik sowieso het woord niet buiten. Dat is landschapsbeheer. Dat is heel anders dan tuinieren. Tuinieren komt heel vaak voort uit een esthetisch oogpunt. En dit gaat echt veel meer vanuit een andere manier van werk. Die verbeeldingskracht die wij enorm inzetten in hoe wij naar het landschap kijken. En ook het pionieren. Hè. Wij zijn pioniers in hoe wij het landschap inrichten. Wij zijn ook nieuwe vormen van landschapselementen aan te ontwikkelen. Nou, en dus het vernieuwende daarin, dat is natuurlijk ook precies wat kunstenaars in de studio doen. Ja. Alleen dat is in een geconditioneerde omgeving. Wij zijn alle elementen letterlijk blootgesteld in het proces wat wij doen allemaal. Zowel
maar ik denk
regen.
Een goed voorbeeld van, dat is misschien niet per se beheer, maar dat is wel een kunstwerk wat in ons veld staat. Wat waarschijnlijk 9 van de 10 wandelaars die er langskomen niet als een kunstwerk zullen zien. En dat is het werk dat heet prikkeldraadvegetatie. Dat staat overigens, een soort van representant van dat werk is ook nu te zien in de tentoonstelling. Dat is dus zo'n werk. Uiteindelijk kan jij dat beter uitleggen dan ik. Maar dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van zo'n kunstwerk die uit dat beheer ook mede voortkomt.
Ja, dus het is ook een soort van ecologische ready-made eigenlijk. Misschien een heel mooie term ook om te introduceren daarin. Dus het is eigenlijk een proces die al plaatsvindt in de natuur, maar die geïsoleerd is in zijn oorspronkelijke omgeving. Iets afbakenen, want hij is eigenlijk gewoon 15 meter prikkeldraad die midden in het veld staat. Je kunt er omheen lopen, dus hij bakent niks af. Dus hij heeft zijn functie, oorspronkelijke functie verloren. Maar heel vaak hebben die elementen, want uiteindelijk is prikkeldraad ook een soort landschapselement. Hij vormt het landschap mede.
Het is ook een lijn in het landschap.
Ook een lijn in het landschap. Maar hij is uit zijn context gehaald. Dus hij is puur voor de ecologie ingebracht. Je kunt, als je bedenkt, om even beelden te maken, 15 meter prikkeldraad met palen waar de prikkeldraad aan elkaar vast zit. Dus beide palen. Nou, daar kun je niet doorheen lopen, daar moet je omheen lopen. Maar je gaat niet met je voet stappen erop. Dus de planten die eronder groeien, die worden niet platgedrukt. De koeien, als we die een keer erin gaan zetten, die zullen daar niet kunnen grazen. Als wij maaien, dan maaien je daar niet. Dus er ontstaat een eigen ecosysteem. En nou ja, dat zijn echt de nieuwe manieren van kunst maken. En dat kun je niet in een binnenruimte. Dat gaat pas eigenlijk ook starten op het moment dat je het hebt neergezet. Waar vaak kunst dan af is, begint het bij ons, omdat het ecologische proces dan pas start.
Ja, nou dat is ook misschien wel leuk voor de mensen om te weten, want wij hebben al een keer eerder samengewerkt. Dat was een groepstentoonstelling en jij was toen met een vlinderproject eigenlijk bezig. Jij deed onderzoek naar vlinders en het meconium ook daarvan.
De eerste ontlasting van een mens en dier heet meconium.
Ja, precies. En daar zag je eigenlijk als resultaat dat jij daarmee geschilderd had. Dus alsof dat een
Pantoonkaartje.
Ja, precies, zo'n pantoonkaartje met die specifieke kleur was. Wat mensen dus heel erg accepteren als, oh, dat is een kunstwerk, dat hangt hier ingelijst aan de muur. Maar dat was eigenlijk een manier ook van jou, denk ik, om uiting te geven aan alles wat daaraan vooraf ging en waar jij dus een vergaand onderzoek naar deed.
Het is mooi dat eigenlijk, wij zien ook eigenlijk het totale veld, wat Sandra al zei, als een soort van gezamskunstwerk, als een soort totaalkunstwerk. En soms presenteer je iets in een museum, dan trek je het uit de context, waardoor het ook weer een nieuwe context krijgt. En dat spel vind ik ontzettend interessant eigenlijk, dat je juist de omgeving waarin je presenteert, zeker als je met ecologische kunst bezig bent, die altijd van context ontzettend afhankelijk is. Je kunt niet een kunstwerk wegnemen en ergens anders een ander landschap plaatsen, omdat ieder landschap zijn lokale plek heeft en zijn eigen geschiedenis, zijn eigen vegetatie en zijn eigen oorsprong. En dat is zo mooi dat het nu hier in Jan Kuhne samengebracht is en waardoor ook de werken weer op elkaar reageren. Dus eigenlijk vertel je een verhaal weer op een iets andere manier.
Het is bijna eigenlijk als je hier op onze zolderverdieping rondloopt, dat je ziet hoe jullie die resultaten uit het veld ook weer visueel gearchiveerd hebben.
Ja.
En daarmee balt zich ook die kennis weer samen. Dus bijvoorbeeld dat werk met het hooi is misschien een hele goeie om daarmee uit te leggen. Jij vertelde mij van, ik kan heel veel aflezen aan het hooi. En dat maak je nu in een soort vrij minimalistische vorm ook duidelijk aan het publiek.
Het zijn een soort regels geworden. Het zijn eigenlijk teksten op de muur, maar niet letterlijke teksten, maar een andere vorm.
Ja.
Waarom zouden we überhaupt niet op een andere manier kunnen lezen? Je kunt een landschap ook lezen. En Sandra is daar heel goed in om het landschap te lezen, de historische kaders eigenlijk.
Ja, nou, het is breder dan dat alleen. Je start eigenlijk bij de ondergrond. Hè, van wat voor ondergrond heb je? En dat levert al een bepaald beeld op. En vervolgens komt daar ook vaak nog een stukje wat de mens heeft gedaan, zeg maar, overheen. En ik denk dat dat zeker bij het lezen van het hooi is dat wel heel erg aan de orde. Want het is juist de bloemrijke graslanden, zeg maar. Dat in Nederland heette dat dan de blauwgraslanden. Dat is echt voor de mensen die wat meer in de ecologie zitten, die weten wat dat is. Maar dat zijn hele bijzondere graslanden waar hele bijzondere soorten flora in voorkomen. Ja, die zijn echt afhankelijk van de activiteit van mensen om er te zijn. En zo hebben wij heel veel natuur in Nederland die afhankelijk is van mensen om iets te doen. En dat is ooit uit een cultuurhistorisch gebruik voortgekomen.
Ja.
Maar nu moeten we dat meer doen, omdat we die natuur willen behouden eigenlijk.
Ja, als we dan het
lezen
woordje
van het hooi is eigenlijk, is daar wel een mooi voorbeeld van wat je dan, de verschillende stadia, zeg maar, die zo'n grasland ook doorgaat. Hè? Dus je begint.
Ik interpreteer de hooi, want in één veld kun je eigenlijk al 6 verschillende typen hooi vinden, omdat de samenstelling steeds anders is. Dat ruik je ook, hè, wanneer het gemaaid wordt. Dan zeker voor de luisteraars, dan je kunt het eigenlijk bijna, je ruikt die lagen en daar is hetzelfde. En dan kun je de verbeelding hebben van welke kruiden er staan.
Oh ja.
Omdat die gelaagdheden ook in die geuren allemaal terugkomen. En wat Sandra net zei over het cultuurlandschap is ook in cultuur gebracht. Dus de mens is altijd onderdeel ervan, hè. We hebben ook een werk hier gestapeld met hout eigenlijk. En mensen vinden altijd als er een boom gekapt wordt, dan is er meteen een soort treurnis. Ik snap het ergens natuurlijk, omdat je iets weghaalt. Maar goed, dat geeft heel veel ruimte voor iets nieuws. Mensen willen heel graag zien. Zeker nu is ook in alle subsidiestromen overal maar bomen planten. Ja. En ik zeg niet dat het niet goed is, want het is ontzettend goed. Maar we moeten er ook voor waken dat we niet alles bos willen maken. Je moet een variatie hebben tussen open grond en open land eigenlijk. En bossen daarnaast.
En vooral overgang.
En vooral die overgangen. Dat
dat zeg ik heel wijs, maar dat heb ik dus helemaal van jullie geleerd.
En misschien ook, de stap daarin te maken naar de apotheek. Hè.
Precies, ik wou een bruggetje ook mooi even meepikken. Jij dacht hem ook?
Ja, natuurlijk, omdat het is ook, hè, want dat is de ene natuurlijk, dat die insecten eraan gerelateerd zijn. Maar het is ook zo dat er heel veel planten zijn waar dieren naartoe gaan. En niet omdat ze per se alleen die plant nodig hebben om als enige van te eten, hè, wat sommige specialistische insecten wel hebben. Maar dus wel dat ze die ene plant nodig hebben om te verrijken hun voedselaanbod. Ja. Of wanneer ze ziek zijn en naar die ene plant toe gaan.
Ja.
En ik denk dat daar het beste voorbeeld te noemen is om samenvattend even te beginnen. Om daarna weer uit te waaieren. Dat is de Hazenapotheek. En dat is eigenlijk...
Die is ook te zien in de tentoonstelling.
Die is te zien. dat is een van de kunstwerken ook in een hele mooie, mooie cassette van hout, inderdaad. En de Hazenapotheek, het woord zegt het eigenlijk zelf al heel mooi. Dat is een plek waar hazen naartoe gaan, maar die ze ook echt van een grote afstand gaan ze naar die plek toe om daar, wanneer zij tekorten hebben, of wanneer zij noodzaak hebben omdat ze ziek zijn, gaan ze op die plek, gaan ze kruiden eten. Nou ja, kruiden, dat is de basis van, hè, van veel medicijnen natuurlijk. Gaan ze daar, gaan ze die kruiden eten om hun kwaal, waar ze op dat moment last van hebben, eigenlijk kwijt te komen. En op een of andere gekke manier weten ze dat gewoon iedere keer wat te vinden. Ze leggen echt enorme afstanden af om dat ene plantje wat ze nodig hebben. Dat hebben ze waarschijnlijk instinctief, dat ze dat in hun genen hebben, dat ze weten, want dat gaat van generatie op generatie.
Ja.
Er zijn zelfs plekjes die worden ook generaties lang gebruikt. Dus nou ja, een van onze gekke dingen is, in ons veld hebben wij per ongeluk eigenlijk, als het ware, we hebben een paar zaden ingebracht die niet zelfstandig konden komen, want we zaaien niet graag in. We laten de natuur dat zelf doen, maar soms helpen we een beetje. En dat ene plekje, de haas heeft het zwaar, maar we kwamen erachter dat er heel veel hazenkeutels lagen. Nou, dat een van de mooie elementen daarin is dat we wisten van, hey, die zijn hier naartoe gekomen. Nou, en we zijn gaan observeren en we zijn er dus eigenlijk achter gekomen dat een stukje hazenapotheek bij ons in het veld is.
Mooi, en dat hebben ze dus ook direct weten te vinden eigenlijk.
Ja,
ook
zoiets
bijzonders, hè? Dat is echt heel fascinerend, vind ik. Nou, dat vind ik heel mooi aan de tentoonstelling, want het heet dus The Animal Pharmacy. En het gaat eigenlijk over zelfgenezing onder dieren. We hebben dat in de tentoonstelling ook beschreven eigenlijk om het begrijpelijk te maken van, nou, dat zijn die grootmoedersmiddeltjes die wij allemaal kennen, of die wij eigenlijk steeds minder kennen, maar die dieren dus op intuïtie weten. Ik vond het zo mooi om ook al die voorbeelden te horen en te zien via jullie werk en wat jullie dus in het veld aantreffen daarover. Wat ik hele mooie vond bijvoorbeeld zijn de veegbomen. Kan je daar iets over zeggen? Ik vond het zo beeldend ook meteen.
Ja, veegbomen, dat is een mooi woord überhaupt. Hè? Een veegboom is, klinkt heel gek. Alsof de boom veegt. Nee, maar het zijn eigenlijk bomen waar dieren, wanneer zij last hebben van iets op hun lichaam, een jeuk hebben, is misschien het makkelijkst om te zeggen.
Parasieten
hebben. Dan gaan ze eerst in een modder liggen. En dan zorgen ze eigenlijk dat die modder op hun huid zit. En dan gaan ze naar die bomen toe en dan vegen ze daar langs met de huid. Ik maak nou de beweging, je hoort het niet, maar dat is hoe de dieren dat doen eigenlijk. En als het ware schuren ze langs die boom. En op die manier gaat de aarde, de modder die ze op hun lichaam hebben, die gaat eraf, die valt eraf. En daarmee gaan die parasieten, of die vallen mee daar ook af. En daarmee genezen ze zichzelf daarvan, als het ware.
Ja. En die bomen krijgen daar eigenlijk littekens van, omdat dat zo vaak gebeurt. Maar daar kan je wel aan aflezen dat daar dus dat bepaalde,
precies,
die zwijn of...
En daarin ben ik, nou ja, laten we het zwijnverhaal misschien even voor dadelijk nog laten. Als we dat willen aantikken, want dat is bij ons in het veld een groot ding dat ook landelijk nieuws is geworden natuurlijk. Die veegbewegingen, die maak ik zelf ook nog een keer. Dus ik kruip heel vaak in de huid van het dier, zeg ik zelf altijd. En vanuit die hoedanigheid ga ik ook de routes naar die dieren nagaan. En in dit geval hebben we dat overgebracht op papier. En dat is een kunstwerk geworden.
Ja. En het, ook wat jij zegt, ik kruip in de huid van het dier. Het heeft, als ik het voor me zie, iets heel performatiefs bijna. Dat vind ik ook mooi. Ik zou eigenlijk gewoon een keer achter een boom willen gaan staan. Kijken hoe jij dat dan doet of zo.
Ik krijg ook inderdaad meteen visioenen. Inderdaad, als je gewoon ergens langs loopt en je ziet iemand tegen de boom aan het schuren.
Ik denk dat het wel onmerkelijk. Ik krijg wel eens vreemde blikken. Maar men kent men in de buurt. Kent men mij gelukkig en ons gelukkijk. Dus in die
kijk
zin...
Kijk nergens meer van op.
Als ik een uur op mijn knieën lig, omdat er een heel bijzonder insectje, de mierenleeuw, om maar een gek diertje te noemen. Als die zie, dan kan ik daar urenlang zitten. Ook om te leren begrijpen wat dat dier doet. Want ik vind dat eentje, we hebben het heel vaak over iets, de zwijnen bijvoorbeeld. En men vindt daar al snel wat van. En dat komt uit het nieuws, dat komt uit quotes. Maar men snapt niet wat er echt gaande is. En door uren te observeren.
Dan blijft wel vaak bij theoretische kennis, zeg maar. Ja. Dus of van achter het bureau iets bedenken, zeg maar. En dat is natuurlijk iets wat in de openbare ruimte wel vaker misgaat aan zich. Dat er achter het bureau iets bedacht wordt en uiteindelijk in de praktijk blijkt het toch anders in elkaar te zitten.
Dat is dat studio-idee ook, hè? Dat wij ook echt het als studio zien, omdat we observeren, leren. En dat de aantekeningen en het die iemand maakt in zijn studio, die later weer geïnterpreteerd worden of direct op doek worden overgebracht, dat is wat wij eigenlijk daar ook doen. We zien iets en we reageren er ook meteen op als we iets zien, door iets weg te pakken of iets te faciliteren eigenlijk.
Ja, nou, en dat is ook wat we ook proberen te delen, hè. In ons veld. Proberen we ook zoveel mogelijk te delen van de kennis en de kunde, maar ook vaardigheden over te brengen. Omdat je ook juist door in die buitenruimte bezig te zijn, dan zie je ineens ook de andere dingen. Want de theorie blijft vaak beperkt tot dat ene onderdeel. Terwijl als je dus in het veld je op dat ene onderdeel focust, maar je ziet dat daarnaast misschien iets met een boom is, of dat een bepaalde plant groeit, of dat je een spoor ziet. Ja, dat is wel heel belangrijk. Want als dat iemand niet begrijpt, dan gaat hij daar inderdaad vanuit een meer efficiënte gedachtegang mee om.
Niet iedereen begrijpt die andere kant, waarom dingen zijn en waarom dingen gedaan worden eigenlijk. En dat vind ik wel misschien een mooi brugje met de apothekerstuin hier.
Jazeker.
Dat we daar ook dingen die wij ervaren en zien in het veld, en die ook toegepast kunnen worden op grotere schaal, die proberen wij heel vaak ook te duiden in het veld door middel van workshops, door middel van andere dingen. Maar ja, het mooie is dat wij nou ook de kans hebben gekregen van het museum om hier ook dat eigenlijk blijvend zichtbaar te maken. Ja. Weer in een nieuwe laag. Want je kunt het wel in een veld hebben waar het al in een ecologie staat, maar hier isoleer je het en zien het anders eigenlijk.
Nou, misschien is dat wel goed dat ik dat even vertel, ook vanuit ons perspectief. Wij hebben namelijk een paar zomers achter elkaar het project Camping Kune gedraaid hier. Met steeds de mogelijkheid voor kunstenaars om onze zolderverdieping te gebruiken in die zomermaanden. Maar ook eigenlijk met de vraag, ga vooral ook buiten het museum en dat we wat zichtbaarder in de stad zijn met waar die kunstenaar dan ook mee bezig is. En in jullie geval is dat, heeft dat uiting gekregen in onze voortuin, waar jullie een apothekerstuin voor dieren van hebben gemaakt. En dat vond ik ook heel leuk. Ik denk dat wij, toen we dat project begonnen een paar zomers geleden, dat we niet per se toen bedacht hadden dat het bereiken van die ossenaar ook kon zitten in de dierenpopulatie, zeg maar. Dus ik vind dat voor mezelf ook een hele leuke wending, dat we daar dan terecht komen. Absoluut, en dat vinden we ook heel belangrijk. Maar vanuit museaal oogpunt is dat niet iets wat je als eerste verwacht of zo. Misschien, Sandra, kan jij even ook vertellen over het waarom van die apothekerstuin en wat je er zo al in vindt?
Ja, hij heeft natuurlijk een sterke relatie met de tentoonstelling die nu op de zolderverdieping te zien is. Daar worden meer in abstracte zin of meer kunstzinnige zin eigenlijk verhalen verteld over de verschillende soorten planten en de rol die spelen in de levenswijze van allerlei dieren. Maar het is wel zo dat in die tuin eigenlijk die planten dan ook te zien zijn. Dus dat de verhalen die op de zolderverdieping worden verteld, die worden echt gerepresenteerd in die tuin en zijn daar zichtbaar. En ja, goed, die tuin die blijft natuurlijk ook zichtbaar nadat de tentoonstelling is afgerond.
Ja.
Dan krijgt die tuin natuurlijk ook weer een nieuwe functie. Of ja, niet een nieuwe functie, maar dan gaat eigenlijk een andere functie wellicht ook in werking treden. En dat is met name ook het informeren over het belang van verschillende soorten planten in het landschap.
Ja.
Maar ook om te zien welke dieren daar wellicht ook vanuit het stedelijke context nog weer uit kunnen profiteren.
Want het heeft eigenlijk de vorm gekregen, je hebt hem ook ontworpen. Het heeft de vorm gekregen van wat wij kennen als een kloostertuin. Ja. Waar ook allemaal planten in staan die mensen dan voor genezing konden of kunnen inzetten. Dus eigenlijk heeft het gewoon precies diezelfde functie, maar dan voor het dier. Ja. En jullie hebben de kennis die je dus zelf in het veld hebt opgedaan, daarin gezet. Bepaalde planten geplant met het idee, nou, dat is belangrijk voor die diersoort en dit kan dat doen. Dus het is eigenlijk iets wat wij kennen, alleen dan veel meer vanuit het oogpunt van het dier, wat daar zelf genezing kan toepassen.
Ja. Als je er zou komen en je zou niet het achtergrondverhaal, dan zou je inderdaad denken dat die ook voor mensen is. Ja. Dat zeker.
En dat is eigenlijk misschien deels ook wel deel, zo. Er zullen dingen staan die ook voor mensen
Dat is wel een mooi brugje dat je die maakt. Want het feit hoe we observeren, wat ook heel belangrijk is, denk voor veel kunstenaars, het observeren is niet alleen vanuit de kunst belangrijk, maar ook vanuit de farmaceutische industrie. Want heel veel geneesmiddelen die wij nou hebben, die zijn ooit ontstaan doordat heel veel mensen geobserveerd hebben naar dieren, bij dieren. Daar hebben we gezien dat de dieren bepaald gedrag, als ze ziek waren, vertoonden.
Ja.
En later is dat eigenlijk doorontwikkeld, omdat die stoffen zijn, die planten zijn opgediept, die kruiden zijn verzameld. En zo, driekwart van onze medicijnen zijn zo ontstaan eigenlijk.
Daar komt eigenlijk heel veel kennis sowieso uit voor. Ja, dat is ook mooi dat je dat even aanboort, want OS heeft ook een geschiedenis met de farmacie wat dat betreft.
Ja, dat was voor ons eigenlijk ook toen de vraag kwam.
Organon bestaat 100 jaar, komt hier vandaan. Ja.
Dat was voor ons ook wel de trigger eigenlijk. Overal waar we hebben meer ook museumtuinen aangelegd en altijd zoeken we de lokale context. En nou ja, dit is natuurlijk zo mooi dat waarin OS eigenlijk de dieren heel vaak voor de mens werden gebruikt, om medicijnen te maken, keren wij hem precies om en zeggen wij, waarom zou de mens niet net als kunst maken voor het dier? Waarom zouden we als mens niet ook het dier meer mogen dienen eigenlijk in het landschap en op die manier naar de natuur kijken?
We hebben altijd de neiging om vooral vanuit ons eigen perspectief te kijken naar de elementen. En ik denk dat de tentoonstelling en ook de tuin en aan zich onze praktijk heel erg voor pleit om juist vanuit het perspectief van die dieren ook te gaan kijken.
Ja.
En om die daarin ook dan een stukje een stem te geven eigenlijk.
Om het nog een beetje beeldend ook te houden voor onze luisteraars, zou ik het nog heel leuk vinden als jullie misschien nog één of twee voorbeeldjes kunnen geven van waar dieren zoal gebruik van maken voor zelfgenezing. Ik weet namelijk dat ik dat in de voorgesprekken zelf ook super interessant vond, dat ik het helemaal voor me ging zien. Kunnen jullie daar iets...
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk wat wij doen, we zitten natuurlijk heel veel in het veld, urenlang. Ik zit soms echt 2-3 uur lang op een wissel. En een wissel is eigenlijk een wandelpad dat door dieren wordt gebruikt om van punt A naar B te komen. En vaak is dat waar hij zijn eten vindt of zijn slaapplek heeft. Nou, daar ga ik vaak in de buurt zitten en dan observeer ik. En daarin, en ik wandel ook langs die paden, wel op uren dat de dieren er geen gebruik van maken. Ja, altijd vanuit respect van het dier natuurlijk. Nou, de mooiste voorbeelden heeft daar niet meteen mee te maken, maar daar kom ik dadelijk weer op terug. Maar ik vind het allerleukste voorbeeld wel dat er kraaien en andere vogels maken gebruik van rook uit schoorstenen.
Ja.
Die gaan naar boven vliegen om hun vleugels eigenlijk de...
te reinigen van parasieten.
Parasieten inderdaad, te reinigen. En dat is, hoe mooi is het dat eigenlijk dieren dat weten en dat toepassen. Een andere is het eten van wortels wanneer dieren maagpijn hebben. Ook appels, als die een beetje overrijp zijn, dan eten bepaalde dieren die ook om de maag te kalmeren.
En vlinders. Je hebt bijvoorbeeld atalanta's. Die trekken een deel, niet meer allemaal, omdat het de winters niet meer zo koud zijn hier. Maar een deel daarvan die trekt eigenlijk meer naar het zuiden. En die gebruiken bijvoorbeeld weer afgevallen fruit om zich aan te voeden. Want dat is natuurlijk super suikerrijk. Maar dat kan ook net soms een beetje doorgeslagen zijn dat het richting echt een gistingsproces gaat, waardoor het wellicht een beetje een alcoholische verhaal wordt. En dan zie je ook dat die vlinders ook een beetje versuft raken en eigenlijk een beetje dronken worden.
Okay.
Dus dat zijn ook wel hele grappig. En bijvoorbeeld dassen hebben dat ook. Die eten ook heel veel afgevallen fruit. Nou, die kunnen soms ook een beetje dronken worden van dat...
Natuurlijk
die das vond ik ook een hele leuke. Yeah. Die noemden jullie ook met de kraamkamer.
Yeah. Ja, die nemen de varens mee eigenlijk in de kraamkamer.
In de dassenburcht.
In de dassenburcht. En dan in de kamer eigenlijk wanneer er geboorte plaats gaat vinden. En af en toe, om het ook schoon te maken, leggen ze die buiten in de zon neer. En de zon doodt, die doodt eigenlijk de UV-stralen, doden heel veel parasieten.
En ook bacteriën.
En bacteriën. Dus die leggen als het ware, doen de was buiten.
Ja.
En daarna gaan, die varens weer naar binnen toe. En dan wordt weer het bed opgemaakt.
Dat is toch prachtig?
Nou dus ja, en een mooi plantje wat we in Zuid-Limburg dan natuurlijk goed kennen, is het daslook. En dan is inderdaad ook de eerste gedachte van, oh, dat heeft ook met dassen te maken, waarom dat zo heet. Maar dat is dus ook in grote lijnen zo, omdat het inderdaad wordt gebruikt door dassen. De wortels worden daarvan gegeten om na de winterslaap om eigenlijk de darmen te reinigen. Dus ze eten die wortels.
Spijsvertering weer op gang te brengen, om maar even zo te zeggen.
Ja, inderdaad. Dus,
en dat zijn nog als laatste misschien als voorbeeld het aspirientje. Dat komt eigenlijk als jij een takje van een willig eet, van een zalig soort, dan en daaraan knaagt eigenlijk. Dat heeft bijna dezelfde werking als sprintje. En er zijn stoffen die daar ook met elkaar verwant zijn.
Ja.
En er zijn dus dieren die dus ook bewust daarop knagen om als ze hoofdpijn hebben of als ze iets anders hebben, zichzelf te genezen.
Ja.
En hoe meer je natuurlijk in dit soort verhalen leest, we lezen er veel boeken over, we doen veldobservaties en daarna gaan we het boek lezen of andere studie of we zoeken de contacten met wetenschappers waar we ook veel mee samenwerken om te begrijpen wat we zien, om dat te kunnen duiden. En hoe meer je daarin komt, hoe meer je ook vanuit dat dier kunt gaan denken en gaan kijken. En ja, dan het is een wonderlijke wereld. Ik zeg wel eens, je hebt eigenlijk geen tv meer nodig. Als je die lagen ziet, en wij hopen ook dat anderen dat meer gaan zien. En ook gaan beleven, want het wordt alleen maar leuker om in de natuur te verblijven daardoor.
Dat is aan zich altijd het leukste compliment als we, wat we kunnen krijgen als we met mensen op pad zijn geweest. Dat ze op het eind zeggen, ik zal nooit meer hetzelfde naar dit of dit kijken.
Ja, dat heb ik zelf ook hoor. Ja. Ja, ik noemde een tijdje terug dat volgens mij als voorbeeld aan jullie. Maar sinds ik jaren geleden al met Stefan een wandeling bij jullie in het Bunderbos gemaakt heb, weet ik ook echt waar ik moet kijken om vlinders te zien. Dat vond ik zo leuk. En dat ik ook dacht, dat is zo simpel, waarom wist ik dat eigenlijk niet? Maar dat je dan dus juist in die bundeltjes zon die tussen het gebladerte doorvallen moet kijken. En ik zie nu zoveel meer vlinders als ik in het bos ben. Nou, alleen zoiets al. Maar nee, dit zijn een aantal hele mooie voorbeelden waarvan er nog veel meer in de tentoonstelling zitten. En ook in de apothekerstuin te vinden zijn, waar je met een QR-code ook de achtergrond te weten kan komen. Dus meteen de oproep. Ben je getriggerd om hier meer over te weten? Kom dus even langs, want de tentoonstelling The Animal Pharmacy is nog tot en met 4 februari 2024 bij ons in Museum Jan Kuhne te zien. En die apothekerstuin is blijvend, dus daar kun je nog heel lang van genieten.
Zeker ook een keer naar Zuid-Limburg, naar ons veld dat Op het Rentelen heet.
Daar mag je gewoon naartoe.
Dat is open toegang.
Toegankelijk.
Ja.
Meestal, in ieder geval.
Ja, en misschien is het goed om dan ter afronding wel nog eventjes die zwijnen aan te stippen. Want je hebt het gezegd, dus misschien moeten we hem even wat oplossen.
Ja, inderdaad. Ja.
Hoe gaat het met de zwijnen op het veld?
Nou ja, eigenlijk is het verhaal natuurlijk een tijd geleden zijn een paar mensen aangevallen door wilde zwijnen. Dat gebeurt bijna nooit en zeker niet in die aantallen achter elkaar. Dat is wel een probleem. Wij geven alle dieren de vrijheid. Iedereen geeft alle dieren normaal de vrijheid eigenlijk. Ik moet even voorzichtig hoe ik het ga formuleren. Maar ons veld, daar leven al jarenlang zwijnen. En in het gebied leven al jarenlang zwijnen. Alleen de structuren waar wij het over hadden, en dat is waarom het zo belangrijk is, die lijnen in het landschap, die zijn er niet meer. Die zijn door allerlei lagen.
10, 15 jaar is er heel veel veranderd in het nabijgelegen landschap tegen het Bunderbos aan.
Ja.
Daar is heel veel veranderd en dat heeft eigenlijk als gevolg dat die zwijnen steeds meer noodzaak hebben om zich in de bosomgeving op te houden. En die bosomgeving die grenst direct en die loopt zeg maar soort van half door in de bebouwde kom van de dorp Bunde. En daardoor zijn er eigenlijk steeds vaker soort van botsingen tussen mensen en dieren ontstaan, waarbij dan dieren de noodzaak voelen om zich en hun kroost met name ook te verdedigen. En dat heeft als gevolg gehad dat ons veld inderdaad een aantal weken echt hermetisch af is gesloten voor iedereen die daar niks te zoeken had, zeg maar.
Wij dus zelf zijn er ook niet in geweest.
Nee,
ook,
wij mochten er wel komen, maar we hadden daar ook eventjes
geen behoefte aan.
Laat ook maar even gaan. Maar dat is inderdaad een hele vreemde gewaarwording. En iets wat ook meteen de spanning tussen natuur en mens op scherp staat. Het is ook een beetje de discussie met de wolf. Is ook een soortgelijke discussie. Heel veel mensen zeggen van we zitten in een te klein en dichtbevolkt land om dat soort dieren hier ruimte te bieden. Tegelijkertijd zijn natuurlijk ecologen zeggen van ze zijn heel waardevol voor het ecosysteem. Mm-hmm. En ik denk dat het vooral ook omgaat van hoe ga je in de toekomst met deze dieren samenleven.
Dat is eentje die wat ik vind misgaat, want het probleem is nou opgelost. Alleen het probleem is niet opgelost. Op dit moment is hij opgelost. En ik merk dat als
even minder agressie waargenomen.
Gewoon heel veel varkens afgeschoten.
Oh, oké. Okay.
Dus maar dat is de menselijke oplossing.
Maar dat is geen oplossing, want het probleem gaat zich weer voordoen. Ja. En daarin vinden wij dat gewoon die structuren die er zijn en die verbindingen. Daarom vinden we die landschapselementen ook zo essentieel. Ja. Dan kom je van plek A naar B. Hè. Een hedgehog, een egel, heet niet voor niets in het Engels hedgehog. Ja. Die loopt alleen maar onder hagen door. Zijn de hagen er niet, komt die niet van plek A naar B. Want ja, open veld gaan ze niet doorheen. Of worden platgereden. Dus, en hier bij het zwijn is hetzelfde verhaal. Er is een ecoduct, die komt bij ons veld uit. Maar er is daarna geen verbinding meer, waardoor ze niet meer verder komen. Ja. Nou, naast ons veld ga je al heel snel in de bebouwde kom over. Dus dat is de problematiek hoe we, waar we nou mee te maken hebben. We kunnen heel veel nadelen, maar een van de voordelen is wel van de zwijnen. Ze kunnen, want ze doen bij ons enorm veel openvroeten. Maar in sommige grote gebieden, als ze goed gefaciliteerd zijn, ook in hun behoeften en in het geheel zijn meegenomen eigenlijk, dan kunnen ze ook zorgen dat ze juist stukjes grond openleggen, waardoor zaden die normaal geen kans krijgen, wel een kans krijgen. Ja. Dus dat wil zeggen dat ieder nadeel in de ecologische processen, nadelen bestaan niet vanuit, je moet het vanuit verschillende perspectieven bekijken.
Ja, ik denk dat dat een heel mooie conclusie ook van dit gesprek is. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Stefan, Sandra, Wouter ook natuurlijk.
Jullie ook bedankt voor dit mooie gesprek.
Ja,
was zeker interessant.
Kom nog kijken naar die Animal Pharmacy tot 4 februari.